Welkom. Gast in deze podcast is Egbert van der Staal. Egbert is antropoloog en al 30 jaar werkzaam in de kerkelijke dienstverlening. Op dit moment is hij specialist gemeenteontwikkeling bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Egbert, welkom. Wat is jouw volgens jou gemeenteontwikkeling?
Gemeenteontwikkeling, ja. Nou, leuk in ieder geval dat ik in deze uitzending zit sowieso al even. En dat ik daar iets over mag vertellen. Het woord zegt het al. Er zitten eigenlijk twee delen in dat woord. Hè. Gemeente, dat gaat het over de geloofsgemeenschap. Dus het verbindt het met het kerk zijn. En het woord ontwikkeling. En dat woord is wel van betekenis, omdat heel lang de term gemeenteopbouw veel bekender is geweest. Hè? En misschien nog steeds wel. Hè? Dan hebben we het over een discipline binnen de kerk die zich bezighoudt met, nou, wat het woord zegt, de opbouw van de kerk. Alles wat daarbij hoort, het bestuur, het beleid, de visieontwikkeling. Maar ik heb zelf wat moeite gekregen in de loop van mijn loopbaan met dat woord opbouw. Omdat daar toch heel veel maakbaarheid in zit. Hè? Tenminste, het suggereert maakbaarheid. En ik heb uiteindelijk voor een ander woord gekozen. En namelijk het woord ontwikkeling. Omdat het een wat organischer begrip is. Hè? Dus dat is niet allemaal gepland. Het gaat over groeiprocessen. En ontwikkeling. Kijk, opbouw suggereert ook een soort opwaartse beweging. Hè? Terwijl gemeenteontwikkeling kan zich ook bezighouden met het sterven van geloofsgemeenschappen, even plat gezegd.
Ja.
Dus ook dat is ontwikkeling, als je het kijkt volgens de natuurlijke principes. Dus,
ja. Jij bent lid van het leernetwerk Change and Church. Wat is dat leernetwerk en wat is de link met gemeenteontwikkeling? Heb ik je eigenlijk al twee vragen gesteld? Wat is het leernetwerk? Heel in het kort.
Nou, kort gezegd is het leernetwerk is een groep mensen die op een gegeven moment met elkaar hebben opgezocht rond het thema kerk en veranderen. Of veranderen en kerk. Vanuit de gedachte van de complexiteit waar we mee te maken hebben in deze tijd als het gaat om kerk zijn en alles wat daar speelt en ook in de omgeving van kerk zijn. De veranderingen die zich voltrekken of nodig zijn. Die complexiteit vraagt eigenlijk dat je daar vanuit verschillende perspectieven naar kijkt.
Ja.
En dat die perspectieven elkaar ook verrijken. Dus het netwerk is gevormd door mensen die verschillende perspectieven vertegenwoordigen. En die perspectieven zijn kort gezegd perspectief van het onderzoek, van het onderwijs, Van ondersteuning en van ontwikkeling. Dat zijn de vier perspectieven die min of meer vertegenwoordigd zijn via mensen die in dit netwerk meedoen. En bijvoorbeeld vanuit onderwijs en onderzoek is een belangrijke rol weggelegd voor de Protestantse Theologische Universiteit, die via bepaalde mensen hierin vertegenwoordigd is. Ondersteuning en ontwikkeling vertegenwoordig ik zelf onder andere vanuit mijn rol binnen de dienstenorganisatie.
Wat breng jij in als specialist gemeenteontwikkeling in het leernetwerk?
Ik zit in dat leernetwerk vanuit mijn huidige rol in de organisatie, specialist gemeenteontwikkeling, dus een soort functionele verbinding. Maar ik zit er ook omdat ik me heel erg betrokken voel bij die vraagstukken van kerk en veranderen. En vanuit mijn werkervaring, lange werkervaring mag ik wel zeggen, daar ook veel mee te maken heb gehad. Dus ik heb in mijn loopbaan zeker ruim 10 jaar me bezig gehouden met het begeleiden van plaatselijke kerken, kerkenraden, in veranderprocessen. En dat konden allerlei soorten processen zijn. Hè. Dat waren beleidstrajecten, visieontwikkelingstrajecten. Soms ook op het relationele vlak, hè, conflicten die zich afspelen binnen de kerk. Die hebben ook nogal impact. Dus op verschillende manieren ben ik jarenlang betrokken geweest bij het begeleiden van gemeenten in die processen. En ik heb ook een grote interesse voor veranderen. Ook wel voor organisatie. Organisatiekundige, zeg maar, aspecten. Maar er is nog een dimensie die ik in de loop van de tijd steeds belangrijker ben gaan vinden. En dat is de spirituele kant van kerk zijn. En ik ben ook in mijn loopbaan wel gaan inzien dat die twee, gemeenteontwikkeling en spiritualiteit, als het goed is, nauw op elkaar betrokken zouden moeten zijn. En alles met elkaar te maken hebben. Dus eigenlijk gebruik ik voor mezelf de term spirituele gemeenteontwikkeling.
Oké, dus die kennis en expertise op dat terrein breng jij in het leernetwerk. Wat is de link met wat Change & Church, het leernetwerk, voorstaat en jouw kennis en ervaring op het gebied van spirituele gemeenteontwikkeling? Welke link zit daartussen?
Nou ja, ik breng een perspectief binnen in het leernetwerk met spirituele gemeenteontwikkeling, wat weer een ander perspectief is dan bijvoorbeeld alleen een veranderkundige kijk op kerk zijn. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei veranderkundige principes die je kunt toepassen. Ook vanuit de communicatie kun je natuurlijk kijken naar processen, hoe die verlopen. Maar mijn specifieke inbreng heeft wel te maken met die spirituele gemeenteontwikkeling. Ik heb daar ook vorig jaar tijdens het symposium van het leernetwerk een workshop over gegeven. Misschien is het wel aardig om daar iets over te vertellen.
Ja.
Want dat illustreert het een beetje. Die workshop die heette Workshop Change Lab. Veranderlaboratorium. En ik deed dat samen met een collega uit de dienstenorganisatie. En die collega die we hadden die workshop eigenlijk in twee onderdelen verdeeld. De benadering van de contemplatieve benadering, dat heb ik uitgewerkt. Mijn collega had een benadering die heet scenario thinking. Dus het denken in scenario's. En wat we deden is, we hadden dus een groep mensen die hadden zich voor onze workshop ingeschreven. Die verdeelden we in tweeën. En dus de ene helft van de groep begon bij hem, bij het scenario thinking. En de andere groep begon bij mij. En we hadden als thema gekozen, hoe ziet de kerk er over 10 jaar uit? Dat was eigenlijk de vraagstelling die centraal stond. Mm-hmm. En nou, om iets te vertellen over mijn invalshoek. Ik noem dat dan de contemplatieve benadering. En ik heb gezegd bij de introductie van die workshop, die wijkt af van andere veranderkundige benaderingen. Waarom? Nou, het gaat om 4 redenen eigenlijk, op 4 terreinen. De contemplatieve benadering is niet primair rationeel, maar spiritueel van aard. Dus het gaat meer om het hart dan om het hoofd. Die contemplatieve benadering is niet in eerste instantie probleemoplossend en doelgericht, maar daar horen woorden bij als ontvankelijk en verwachtend. Je start bij deze benadering niet bij woorden, analyses, omschrijvingen, beschrijvingen van een situatie, maar vanuit de stilte. En tenslotte, je vertrouwt niet zozeer op eigen inzicht, maar op de werking van de geest.
Wow. Ja.
En dat had te maken met de specifieke vorm van deze workshop, want dat was een geleide meditatie.
Oh ja.
Waarin ik mensen heb uitgenodigd om vanuit de stilte na te denken over die vraag, hoe ziet de kerk er over 10 jaar uit? Nou, die oefening hebben we gedaan. En na afloop dan vroeg ik de mensen naar hun ervaringen. En het bijzondere was dat de meeste deelnemers beelden hadden gekregen die een enorme, waar heel veel hoop uitsprak als het gaat om die toekomst.
Oké, mooi.
En dat waren verschillende beelden, maar die een soort rode draad die ik ontdekte in de twee rondes die ik deed, was wat ik maar hoop noem. Er was ook een contrast, want de mensen die bijvoorbeeld eerst de benadering van mijn collega hadden gevolgd, hè, de scenario thinking, die waren eigenlijk, het probleem was alleen maar groter geworden en dat voelde behoorlijk zwaar, hè? En dus het contrast met mijn workshop was dat er iets lichts in kwam. Nou was onze stelling van, het gaat niet of de een is goed en de ander niet.
Nee.
Allebei heb je nodig, als het gaat om veranderen en kerk. Maar ze vullen elkaar wel aan. En met name die contemplatieve benadering, die is nog niet zo, is nog niet zozeer gemeengoed, ook niet in de kerk. Dat kan ik ook zeggen vanuit mijn ervaring met het begeleiden van kerkenraden. Je ziet toch vaak dat het dan heel erg vanuit een soort managementbenadering naar problemen wordt gekeken.
Ja.
We hebben een probleem en hoe lossen we dat op?
Ja.
En dan wordt alle energie daarop gericht. Maar vaak is dat maar een oplossing van tijdelijke aard of vaak loop je ook vast daarin. Ik heb daarover ooit een artikel geschreven waarin ik ook een analyse heb gemaakt van wat gebeurt er dan. En ik heb dat onder andere gedaan door een kernkwadrant te maken van dat proces wat ik zie. Met name bij kerkenraden en bij bestuurders in de kerk. Nou, dat is wel opvallend. En dat linkt ook aan wat ik net vertelde over die contemplatieve workshop. Vandaar dat ik er iets over vertel.
Ja.
Als je iets over dat kernkwadrant. Kijk, een kernkwadrant dat heeft vier velden. Hè? Het veld van de kwaliteit. Het veld van de vertekening van die kwaliteit. Of de valkuil. Het kwadrant van de uitdaging. En het kwadrant van de allergie. En die hebben een bepaalde relatie tot elkaar. Dus ik heb dat toegepast op wat ik dan zie binnen kerkenraden aan processen. En dan zie ik als kwaliteit van veel kerkenraden, veel zittende bestuurders. Wat ik maar noem, daar heb ik het woord volharding opgeplakt. Dus het zijn mensen die een groot commitment hebben aan de kerk. Trouw zijn aan de kerk. Groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En daarom ook zich inzetten voor die kerk. En voor die kerkgemeenschap. Die geloofsgemeenschap. Maar een kwaliteit heeft dus ook altijd een risico dat het een valkuil wordt. Als het te veel van het goede wordt. En te veel van het goede van volharding heb ik verkramping genoemd. En dat is iets wat ik ook veel waarneem in de praktijk. Dat in de omgang met ook wel de complexe situatie waarin veel kerken zitten. Hè, noem maar een begrip als krimp.
Ja.
Waar heel veel kerken mee te maken hebben. Dat leidt ook soms tot verkramping in de omgang daarmee.
Ja.
De soort krampachtige manier om bijvoorbeeld te behouden wat we nog hebben. En eigenlijk is dat een soort visieuze cirkel die niet echt leidt naar toekomst. Hè? Wat is dan de allergie van die zittende bestuurders? Dat is vrijblijvendheid. Hè? Dus waar ze vaak allergisch voor zijn, is een gemeente die consumeert. Of mensen die consumeren, terwijl zij zich het vuur uit de sloffen lopen. Dus dat is... Maar waar zit nu de uitdaging? En daar heb ik het woord verwachting of hoop op geplakt.
Okay.
Dat linkt dus even met die workshop en de ontdekking daarin.
Ja.
En dat gaat eigenlijk over het veld waarin de geest werkzaam wordt. En werkzaam is. Hè? Dus ik denk dat... En daarom ook noem ik het spirituele gemeenteontwikkeling. Daar zit het woord spiritus, zit het woord geest in.
Ja.
Als we het hebben over gemeenteontwikkeling, dan als wij geen ruimte laten voor de werking van die geest en daar ontvankelijk voor zijn, en dan kunnen we heel hard gaan trekken en duwen en heel veel energie erin stoppen. Maar uiteindelijk denk ik dat dat een doodlopende weg is. Heb ik ook vaak gezien hoor, in processen.
Ja, is dat dan ook wat jij op dit moment als de grote uitdaging voor de kerk ziet? Of zie jij een andere uitdaging voor de kerk?
Nee, ik zie dit wel als een hele grote uitdaging, juist ook in de tijd waarin wij leven. De coronatijd. Ik ben afgelopen jaar een tijdje voorzitter geweest van een werkgroep in de dienstorganisatie, die heette Kerk na Corona. Dat was tussen Pasen en Pinksteren, was die werkgroep er.
Oh ja,
Maar hoezo na corona? We zitten nog steeds in de coronatijd. Hè? En met weer aangescherpte maatregelen. Het kerkelijk leven voor het gevoel van veel mensen ligt al bijna een jaar stil. Of zeg maar is heel gemankeerd. En dat ervaren heel veel mensen ook wel als een crisis. Hè? Ik spreek bijvoorbeeld predikanten die het heel moeilijk vinden om hun rol nog goed in te vullen in deze tijd. Hè? Een pastorale rol, maar ook een rol als voorganger. Maar ook kerkenraden en gemeenteleden worstelen hiermee. Hè? Van het samen zijn is gemankeerd, de ontmoeting. Heel veel van wat het kerkelijk leven kenmerkte is er op dit moment niet. Nou, even weer terug naar wat ik probeer te zeggen, net ook met die term spirituele gemeenteontwikkeling.
En ja.
Wat daar dan ook de meerwaarde in deze situatie juist zou kunnen zijn, is dat het ons misschien helpt om ontvankelijk te worden voor een manier van kerk zijn die nieuw is en misschien ook al ongedacht nog. Hè, dus misschien worden we wel uitgenodigd nu om eens na te gaan denken over nieuw te bewandelen wegen. Die misschien ook wel verrijkend zullen zijn. Een heel mooi voorbeeld daarvan hoorde ik gisteren. We hadden gisteren een ontmoeting met de mensen van de organisatie en daar sprak de voorzitter van de synode. En de synode kan nu niet fysiek bijeenkomen. Hè? Dus die moet al voor de tweede keer online vergaderen en besluiten nemen. Maar er staan stevige onderwerpen op de agenda en omdat online dan in een sessie daarover tot wijsheid te komen en besluit te nemen, dat is niet zo eenvoudig. Dus heeft men bedacht, we gaan een aantal hearings rond die onderwerpen doen. We delen de groep op in kleinere groepen. En we gaan daar via Zoom-sessies echt de tijd voor nemen om te proeven. Wat vinden mensen hiervan? Wat zijn de gedachten? En zo zeg maar de wijsheid van de groep te gebruiken.
Ja.
Nu vroeg ik de synodevoorzitter gisteren, wat heb je hier nou van geleerd? Wat is eigenlijk de meerwaarde hiervan? Hij zei, nou, eigenlijk hebben we ontdekt hierdoor dat hoe wij normaal gezien synodevergaderingen leiden en hoe dat gebeurt, dat is heel erg geprotocoliseerd. Hè? Dat is heel erg, en dat is wel een soort geoliede machine. Maar de vraag is of je daarmee ook de wijsheid van de groep optimaal benut. En eigenlijk zei hij, willen we in de toekomst wel vaker dit instrument misschien gaan inzetten om via online sessies op een veel verdiepender manier richting besluitvorming te gaan werken. En het onderscheiden van wat goed is voor de kerk. Nou, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je dus in de crisis die er is, hè, wat niet meer kan, wegen ontdekt die nieuw zijn en die je op een nieuwe sporen zetten.
Wat is dan de link met, ja, het klinkt heel mooi. En ik zou zeggen, oké, ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Wat is dan de link met de spirituele gemeenteontwikkeling? Zeg maar, is die er?
Hoe ja, dat heeft te maken met die ontvankelijkheid. Hè? Dus, als we even teruggaan, de woorden die ik gebruikte in dat kernkwadrant voor de uitdaging die hier ligt, dat noem ik verwachting of hoop. Nou, verwachten is niet passief afwachten. Hè, dat vraagt echt wel een soort actieve gerichtheid, maar het is een passieve activiteit. Het is dus niet vooruitgrijpen met behulp van allerlei instrumenten. En nu gaan wij het wel eens even regelen. Dat is het niet. Het is wel alert zijn, goed luisteren. Daar hoort voor mij ook, en dat is een belangrijk thema, gebed bij. Vandaag heb ik gemediteerd. Dit is de week van het gebed. En wat ons wordt aangereikt door de zusters van Grandchamp. Dat is prachtig. En het thema voor vandaag was samen bidden. Ik denk dat als het gaat om veranderprocessen in de kerk, in spirituele gemeenteontwikkeling, dat samen bidden en daarmee ook het samen luisteren naar wat heeft de geest ons op dit moment te zeggen, dat heel essentieel is. En het gaat ook om onderscheidingsprocessen, hè, van wat is goed. En Nou, dat vraagt ja, een soort actieve luisterhouding. Dus dat is eigenlijk ja, wat ik graag ook inbreng in het netwerk. Naast alle andere perspectieven die ook nodig zijn.
Ja.
Onderzoek, onderwijs, noem het maar op. Maar dit is waar ik van ontdekt heb van ja, dit is wel van grote betekenis, denk ik, als het gaat om de toekomst van ons kerk zijn. Ja.
Mooi. Ik had je nog willen vragen eigenlijk van welke rol zie jij voor het netwerk weggelegd in deze tijd? En als het gaat om veranderen in de kerk, ja, is daar nog iets te zeggen of zullen we het ja, hierbij
nou, nemen? Misschien wel heel kort iets. Ik denk dat, en daarom spreekt dit netwerk mij ook zo aan, dat de complexiteit waarmee we te maken hebben, hè, als het gaat over niet alleen wat er binnen de kerk gebeurt, maar ook in relatie tussen kerk en samenleving, de plek van de kerk daarin, de zoektocht van veel mensen, hoe we ons daartoe verhouden, welke vormen daarbij passen. Dat zijn complexe vraagstukken. En die los je niet op vanuit, zeg maar, één perspectief. Nee. Daarvoor heb je de wijsheid van meerdere perspectieven nodig. En dat vind ik het mooie aan dit netwerk. Dat we proberen die wijsheid bij elkaar te brengen. Mensen, het is ook een leernetwerk, hè, dus mensen wordt gevraagd ook echt na te denken, wat heb ik daarin te brengen? Niet alleen wat kom ik herhalen, maar vooral ook wat breng ik hier nu? En met elkaar zoek je daarin het goede. En soms corrigeert de ene benadering de ander, of vult de ene benadering de andere aan. Ja, dus ik denk dat er wat dat betreft nog een grote toekomst voor dit netwerk is weggelegd. En ik hoop ook echt dat het netwerk zo'n rol zal kunnen gaan spelen in de kerk.
Fijn. Nou, dat zijn hele mooie en hoopvolle woorden die jij zo uitspreekt. En ik hoop ook van harte dat ook op deze manier zijn weg gaat vinden. Dank je wel dat jij iets hebt willen vertellen over het leernetwerk Change & Church. Jouw inbreng daarin, jouw kijk eigenlijk op veranderen in de kerk. En ook dat je ons iets hebt laten zien van waarom jij het persoonlijk ook belangrijk vindt. Ja, dat deze ontwikkeling er is en dat dit leernetwerk er is. En waar veranderen in de kerk voor jou ook over gaat. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn, Egbert.
En graag gedaan.
Dank voor je tijd. En we gaan vast nog meer horen van het leernetwerk Change & Church.